In deze aflevering van de Bedrijfskunde podcast spreek ik met Pieter Pelen. Pieter Pelen is auteur van het boek Beter is Meer. In het boek komt onder andere aan de orde hoe bedrijven hun productiviteit kunnen verbeteren. Om die reden ben ik afgereisd naar Utrecht en ga het gesprek aan met Pieter Pelen. Nog even de disclaimer bij deze podcast. Wij zijn niet aansprakelijk voor de keuzes die jij maakt op basis van de in de Bedrijfskunde podcast verstrekte informatie.
Welkom in mijn Bedrijfskunde podcast. Ik ben Frans Augerstein, een wetenschappelijk en praktisch bedrijfskundig ingenieur die zijn studie technische bedrijfskunde afrondde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Deze podcast is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over bedrijfskunde, over de theorie en hoe de dingen in het echt gaan. Bedrijfskunde als wetenschap, bedrijfskunde in de praktijk, maar bovenal bedrijfskunde in begrijpelijke taal. Ik wil je wekelijks helpen door middel van deze podcast, waarin ik bedrijfskundige onderwerpen zal bespreken, interviews zal houden met mensen in het bedrijfsleven, verslag te doen van bedrijfsbezoeken, de actualiteit rondom bedrijven te bespreken en heel veel meer. Kennis van bedrijfskunde maakt je een betere medewerker, een betere manager en een betere ondernemer. We gaan beginnen!
Oké, vandaag welkom bij de Bedrijfskunde podcast Pieter Pelen, schrijver van het boek Beter is Meer.
Helemaal goed.
Pieter, daar gaan we straks vragen over stellen natuurlijk, over je boek Beter is Meer. Ik heb het gelezen. Interessant boek, dus daar zijn genoeg vragen over te stellen binnen het tijdsbestek wat we binnen deze Bedrijfskunde podcast gereserveerd hebben. Ik zou eigenlijk graag eens willen weten, Pieter, wie ben jij? Kun je een korte toelichting geven van wie jij bent?
Dat is goed, Frans, dankjewel. Ik ben dus Pieter Pelen, technisch bedrijfskundige. Ik kom oorspronkelijk uit Angeren, dat is een heel klein dorpje in de Betuwe. Daar ben ik opgegroeid en daarna ben ik in Twente technische bedrijfskunde gaan studeren. Met als technische stroom civiele techniek, dus ik weet ook alles over bruggen bouwen. En als bedrijfskundige stroom, en daarvan zie je heel veel terug in het boek, Strategie, Innovatie en Ondernemerschap. Na Twente ben ik bij KLM gaan werken als management trainee en ook als manager. En in 2010 ben ik vanuit KLM heb ik KLM verlaten, zeg maar, en ben ik naar Nonsensie begonnen. Eigenlijk met als doel om MKB-ondernemers te helpen professionaliseren. En dat is eigenlijk de laatste 3 jaar in het proces van het schrijven van het boek. Ik heb ooit een boekje geschreven al, een klein boekje, in 2021. Dat heette toen al Beter is Meer, maar dat Beter is Meer steeds beter blijven hangen, zeg maar. Dus vanaf 1 januari gaat een annoncie ook Beter is Meer echt heten. Omdat dat heel erg voelt als dat hetgeen is wat ik moet doen in de wereld.
Ja, dat is jouw missie geworden.
Ja.
Nou is het natuurlijk, je bent de gast bij de Bedrijfskunde podcast en je zei al net, je hebt technische bedrijfskunde gestudeerd aan de TU in
Twente. Ja.
Dat was voor mij toen ook een alternatief, alleen toen heb ik voor Eindhoven gekozen.
Ja.
Waarom in jouw geval de keuze voor technische bedrijfskunde? Want dat zijn natuurlijk dingen die de luisteraars van de Bedrijfskunde podcast willen weten. Waarom kiezen mensen überhaupt voor bedrijfskunde?
Nou, dat is eigenlijk heel interessant. Want toen ik in 5 VWO zat, zeg maar, op de middelbare school, toen gingen wij in de laatste week dat je nog je vakkenpakket kon kiezen, hè, dat was toen wat anders dan dat het nu is, gingen we een soort beroepskeuzetest doen. En daar kwam eigenlijk uit dat ik zowel, zeg maar, de techniekkant als de menskant heel erg interessant vond. En als je dat dan ging leggen op beroepen, dan zou ik eigenlijk bedrijfskunde of technische bedrijfskunde moeten doen. En ik weet nog dat die beroepskeuzetest heb ik op donderdag gemaakt in die laatste week. Op donderdagavond heb ik er met mijn ouders over gesproken. Okay. Van volgens mij moet ik iets met technische bedrijfskunde gaan doen.
Ja.
Alleen het probleem was, ik had geen wiskunde B in mijn vakkenpakket. Dus ik ben vrijdagochtend naar de conrector gegaan. En daar zat toevallig de wiskunde B leraar in zijn kamer. Dus ik doe klop klop. Ik wil technische bedrijfskunde gaan doen, dus ik wil alsnog mijn vakkenpakket even veranderen.
Ja.
En dat was de vrijdag voor de herfstvakantie.
Oké, okay. En dus, hoe lang was het vakkenpakket eigenlijk toen al van kracht, of de keuze op dat moment?
Ja, het stond eigenlijk meer of meer vast. Dat was echt de allerlaatste dag dat je nog iets zou kunnen doen, want het schooljaar was al bezig, 6 weken zeg maar, richting herfstvakantie. Maar die wiskunde B-leraar die zei van, joh, hier heb je het boek, schema voor in de herfstvakantie, ja. Dus dan kan je bijwerken. En zo gezegd, zo gedaan. En uiteindelijk technische bedrijfskunde gaan studeren.
Dus de beroepskeuzetest in jouw geval.
Ja, die was heel doorslaggevend.
Ja.
Ik vind het eigenlijk best wel heftig, zeg maar, dat als je kijkt naar hoe snel je al bepaalde keuzes moet maken, zeg maar, hier in Nederland, zeg maar, als je scholier bent of student, komt er best wel veel op je af. En die bedrijfskunde, technische bedrijfskunde richting, ja, daar zit natuurlijk heel veel in. Dus dat geeft je ook gewoon heel veel ruimte om nog kanten te kiezen als je er niet helemaal uit bent.
Ja, ja. Een keuze zonder een keuze te maken.
Dat is eigenlijk wel, ja. 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 Ja.
Als we even gaan naar jouw boek, Beter is meer, en ik heb het voor me liggen.
Ja.
En daar zie ik inderdaad die titel voor me. En toen ik het boek ontving, en toen vroeg ik mezelf eigenlijk direct af, wat is nou eigenlijk hetgeen wat beter moet, en wat is nou hetgeen wat meer wordt? Op het moment dat je iets anders beter doet. Dus ik mis eigenlijk in de titel de zelfstandige naamwoorden.
Ja.
Welke zelfstandige naamwoorden moet ik me bij de titel van jouw boek bedenken?
Nou ja, het boek is natuurlijk geschreven vanuit een context van een groeifasemodel, zeg maar. Dus wat ik heel leuk vind om te doen en waar ik denk ook goed in ben, is om te kijken naar hele complexe theoretische modellen en stukken, en om daar iets heel praktisch van te maken. Dus zo heb ik ook naar het life cycle model van Azides gekeken, wat de feiten beschrijft, wat de fases zijn waar een bedrijf doorheen gaat, en die heb ik vertaald, zeg maar, naar normale mensentaal. Want als je heel plat gezegd gewoon met het model naar een MKB ondernemer gaat, die zegt dan van, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar wat zeg je nou eigenlijk? En dus ik heb die fases vertaald. Dus je hebt, zeg maar, als je kijkt naar hoe je een bedrijf opstart, heb je de opstartfase. Uiteindelijk eindigt die bij de Kamer van Koophandel, hè, want dan schrijf je in.
Ja.
Of dat is de oriëntatiefase eigenlijk. Dan heb je de opstartfase. En dat noemen ze ook wel start-up, ik noem het opstart. En die eindigt bij een goed product, klanten die blijven kopen en positieve cashflow. En dat is vaak ook een eureka-moment voor een ondernemer. Hè? Want die heeft heel veel geïnvesteerd om daar te komen. En die denkt, hey, yes, eindelijk. Nou, flink het gas erop. En dat is ook in principe goed. Hè? Want dan zit je in de meer is beter fase. Zo heb ik hem genoemd. Want je hebt dat fantastische product. Je hebt die klanten. Daar heb je in geïnvesteerd. Dus je goed recht om dan flink het gaspedaal in te duwen. Maar wat je eigenlijk ziet in die fase is dat het een soort achtbaan is. Hè? Dus het gaat de ene dag goed, de andere dag minder. En dat komt omdat de organisatie meegroeit met jouw succes. En er komen meer mensen aan boord. En meer mensen aan boord is gewoon meer complexiteit. En daarom heet de volgende fase ook niet meer is beter, maar beter is meer. Om mensen en vooral ondernemers uit te leggen dat er op dat moment echt andere dingen nodig zijn om weer een volgende stap te maken. Het heeft dan geen zin om dat gaspedaal nog verder in te duwen, want daarmee werk je jezelf eigenlijk alleen maar meer in een nest. Eigenlijk net als autorijden. Gas geven is goed, maar er zit ook een rem in een auto en die moet je dan gaan gebruiken. En ik heb onlangs nog een rondje over het circuit gedaan met iemand die heel goed kan rijden. En dan kan je vertellen dat die metafoor wel opgaat. Als jij snelle rondjes wil maken, dan moet je echt heel goed gas kunnen geven en remmen en ook de balans kunnen vinden daartussen. Dus beter is meer gaat eigenlijk over dat remmen, en het gaat eigenlijk over managen en leiden. Want daar gaat het in feite om. Je zal structuur moeten aanbrengen in je bedrijf. En je zal vooral moeten kijken van, hoe krijg ik nou als ondernemer iedereen net zo enthousiast als ik zelf ben, zeg maar, over mijn bedrijf. Zodat ze allemaal in hun eigen domein, net zoals ik, willen leiden en managen. Want dat is in feite de essentie van die beter is meer fase. Als je dat goed voor elkaar hebt, dan, ga je, dan kan je de volgende stappen maken.
Ja. En als we even concentreren op dat meer,
ja.
Is dat met name gericht op meer marge bijvoorbeeld, of meer marktaandeel, of is jouw meer op andere aspecten gericht?
Nou, als we, er is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. De andere vraag die ik had, zeg, is wat maakt het nou dat bedrijven die aan het einde zitten van die meer is beter fase, en heel succesvol naar beter is meer gaan. Wat is dan het verschil? En het verschil is productiviteit. Dus het zit echt in toegevoegde waarde.
Ja.
En productiviteit is een beetje een technische, financiële term. Vinden heel veel ondernemers moeilijk, een moeilijke term. Maar het is eigenlijk je bruto marge gedeeld door het aantal mensen keer een urennorm. Dus je krijgt eigenlijk bruto marge per uur. Één getal, zeg maar, wat aangeeft hoe productief je bent. En wat ik heb ontdekt, zeg maar, is dat er heel veel bedrijven, of dat er een kopgroep van bedrijven is die echt significant productiever is dan de rest, zeg maar, dan het peloton. En waar het boek dus over gaat is, ja, hoe dat kan en hoe je dat voor jezelf kan fixen, om zo maar eens te zeggen. Ja.
En als ik nou inderdaad zou willen weten of ik wel of niet al bij die koplopers hoor. Hè?
Ja.
Die worden in jouw boek geduid als koplopers.
Ja.
Hoe weet ik of ik wel of niet al onderdeel ben van zo'n groep?
Nou ja, dat is voor een deel zou je daar even contact moeten zoeken met mij, zou ik zeggen. Want er zijn benchmarkmodellen voor. En die hebben wij, zeg maar. Er zijn hele datamodellen voor. Maar wat je zelf al zou kunnen doen, is die productiviteit bij jezelf uitrekenen. En als je dan nou eens, want je hebt waarschijnlijk wel jaarrekeningen van de laatste 3 of 5 jaar. Dus kijk dan ook eens 3 of 5 jaar terug. Zie je dan een dalende lijn, een stijgende lijn. Ja, wat wij bij heel veel bedrijven zien, is dat er qua omzet misschien wel stijgend is. En qua aantal FTE het ook stijgend is.
Ja.
Maar dat de productiviteit dan niet groeit, of hetzelfde blijft, of daalt. Nou, dat is een signaal dat je eigenlijk andere dingen zou moeten doen. Dus als je
in de tijd, als het ware, je eigen productiviteit ziet dalen, dan is dat al een belangrijk signaal,
ja,
van hey, dan moet toch eens gekeken worden naar de manier waarop je je bedrijf georganiseerd hebt en, ja, hoe je omgaat met de groei waar je blijkbaar mee geconfronteerd wordt in veel gevallen.
Ja, ja. En wat ook belangrijk is om te vertellen is, je kan productiviteit niet zomaar vergelijken met je buurman bijvoorbeeld. Want het hangt heel erg samen met hoe groot jij bent als bedrijf en in welke sector je zit. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de bouw. De bouw is een laag productieve sector. Dat wil eigenlijk zeggen, de bouw is zo georganiseerd dat er relatief veel arbeid nodig is om toegevoegde waarde, zeg maar, te dienen.
Ja.
Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de IT, en zeker naar bedrijven die een eigen IT-product maken en dat verkopen, ja, dat is echt een hoog productieve sector. Dus dan zijn bedrijven over het algemeen echt vele malen productiever als in de bouw. Dus je kan de bouw en de IT niet zomaar met elkaar vergelijken. En dat geldt eigenlijk voor al die sectoren. Idem voor een grote. Want over het algemeen zijn grotere bedrijven productiever, zeg maar. Dus als jij groter wordt, wordt de lat op het gebied van productiviteit voor jou door jouw concurrenten eigenlijk ook hoger gelegd.
Ja.
Ja.
Ja, want daar in dat licht noem jij ook dat een groot bedrijf geen grote kopie is van een klein bedrijf.
Ja.
En hoe moet je dat zien? En in wat voor licht ben je uiteindelijk tot die stelling gekomen?
Nou, als je kijkt naar een klein bedrijf. Hè, in een klein bedrijf, stel je hebt een bedrijf en je bent met z'n 6 of zo. Nou, dat kan je als ondernemer nog best wel zelf redelijk managen. In de zin van goed contact onderhouden met die 5 mensen. Met elkaar zitten om te kijken of dat de juiste dingen gebeuren.
Ja.
Vertellen over waar je naartoe wil. Dat lukt jou wel, zeg maar. Dus je kan het ook een beetje vergelijken met, stel dat je vandaag besluit om die mensen uit te nodigen om te komen eten. En dat kan dan gewoon bij jou thuis. Want je kan je jas ophangen, je hebt een tafel, bestek.
Ja, daar ben je op ingericht.
De koelkast zit misschien nog wel vol met eten, daar ben je op ingericht.
Ja.
Maar als jij met 50 man bent, ja, dan pas je misschien nog net in een restaurant. Zeg, ja, maar Het kan maar zo zijn dat je dan ook nog catering moet gaan regelen. Dus dat is gewoon echt anders. En zo werkt dat ook in bedrijven. 50 man kan jij gewoon niet meer direct aansturen als ondernemer. Dan moet je iets bedenken van hoe je dat gaat doen. En dat bedenken vinden heel veel ondernemers lastig. Worden ook vaak zeg maar oude bedrijfskundige modellen van stal gehaald om dat te doen.
Zeker.
Maar de vraag is, werken die nog in deze tijd?
En welke gebruik je?
Inderdaad. Dat is eigenlijk dan de opgave in die beter is meer fase.
Okay. Ja. Ja. Waar ik eigenlijk ook niet omheen kon toen ik jouw boek las, was de term liefdevol leiderschap.
Ja.
En in het begin van je boek, waar je zegt dat je boek opdraagt, daar noem jij naast je familie, noem je Marco Groeneveld.
Ja.
En ook in het nawoord zie ik die naam terugkomen.
Ja.
Kun jij eens toelichten wie Marco Groeneveld is en wat ze voor jou betekend heeft in het licht van het schrijven van dit boek?
Ja, nou ja, Marco Groeneveld is uitermate belangrijk geweest in de gedachtenvorming van dit boek, hè. Want uiteindelijk heb ik alles opgeschreven, maar ik heb hele lieve, goede, inspirerende mensen om mij heen gehad. Waarmee ik heel veel dialogen heb gehad over de inhoud van het boek. Waaronder Margot Groeneveld. En Margot Groeneveld is eigenlijk de bedenker van de term liefdevol leiderschap. Ik heb Margot Groeneveld ooit ontmoet op een netwerkbijeenkomst van een investeringsmaatschappij, een regionale ontwikkelmaatschappij. En dat was eigenlijk heel grappig, want dat was een soort speed date sessie in een veel te kleine ruimte met hele slechte akoestiek. En ik ben erg gevoelig, dus ik was echt volledig overprikkeld. En ik was niet de enige, zij ook. Wij stonden allebei een soort van uit te puffen buiten die ruimte en besloten eigenlijk daarvan, het speed date op deze manier, dat past niet echt bij ons, zullen wij gewoon eens het gesprek aangaan. En toen kwam ik erachter dat zij neurobioloog was, met een expertise op het gebied van traumaverwerking. Een boek wat zij fantastisch vond, was het boek van Bessel van der Kolk, dat heet The Body Keeps the Score. Ik heb het zelf ook gelezen, heel heftig boek om te lezen. Dat gaat eigenlijk over hoe mensen die een trauma hebben opgelopen zouden kunnen genezen daarvan.
Okay.
En zij had een filosofie, dat noemde zij liefdevol leiderschap, in de zin van, en het ging eigenlijk over hoe zou je nou in bedrijven met elkaar de juiste dingen op menselijk vlak kunnen doen, waardoor zelfs in je dagelijkse bedrijfsvoering de mensen met elkaar in gesprek en in de ontwikkeling in zo'n positieve flow zou kunnen komen, dat je zelfs zeg maar van die trauma's af zou kunnen. Ja, dat vond ik echt super interessant. Dus ik ben met haar in gesprek gegaan. Wij waren ook van plan, zeg maar, om liefdevol leiderschap heel groot te gaan maken. Om daar een soort van app van te maken. Waarin je elke dag een soort liefdevol leiderschap tip of opdracht kreeg. Een micro-learning, daar hou ik van. En zij ook. En uiteindelijk, dus we waren er volop mee bezig, ook in relatie tot het boek. En uiteindelijk kreeg ik van haar op Goede Vrijdag 2022 een telefoontje. En toen zei ze van, ja Pieter, ik had al even een tijdje niks van haar gehoord. Ik maakte me ook wat zorg. Toen zei ze van, ja ik ben ziek. En was eigenlijk best wel ernstig, maar ze was er best wel luchtig onder. In de zin van, geef mij maar even de tijd om te herstellen. En dan ga ik later wel weer meedoen. Maar ik heb er nu even niet de energie voor. Dus ik had echt zoiets van, ja, prima. En dus ik heb haar gewoon gelaat. En uiteindelijk kreeg ik volgens mij halverwege juni een vriendin van haar aan de lijn. Die ik ook goed kende. En die zegt gewoon tegen mij, ze is overleden.
Oké.
Dus,
dat kwam even binnen.
Ja, dat kwam uitermate rouw op mijn dak. Zeker nog, wat er ook nog gebeurde, is twee dagen later belde haar broer van, joh Pieter, haar laatste wens was in ieder geval naar jou toe, dat je ermee door zal gaan, dat je het af gaat maken, dat je het verhaal gaat vertellen. Dus, ik heb een hele nare zomer gehad in de zin van dat mijn hoofd als een soort achtbaan alle kanten opging. Totaal stoppen met wat ik wilde doen of het juist afmaken. Echt een periode van rouw, zeg maar.
Ja.
Maar ik kan je wel vertellen dat ik kwam natuurlijk terug van vakantie toen. Ik heb nog nooit zoveel gehuild, denk ik, als op die vakantie. Maar ik had toen wel echt de volle energie om dat boek af te schrijven.
Nogal een taak om die legacy van haar, laten we zeggen, verder uit te dragen. En daar goed voor te zorgen natuurlijk.
Ja, zeker.
Dat uiteindelijk aan je toevertrouwd.
Ja, dus het voelde ook best wel als een mega verantwoordelijkheid, zeg maar. Om dat te mogen doen, zeg maar, van haar.
Ja.
Dus ik hoop dat ook op een zo goed mogelijke manier te doen. Ik denk ook dat gaat lukken. Maar ja, weet je, ik denk elke dag nog aan mijn vrouw. Ja.
Nou, is liefdevol leiderschap. Ik kan me voorstellen dat menige ondernemer denkt van, wat zal ik nou aan mijn...
Mijn fiets hangen, ja.
En je doet zelf in je boek al een keer van, ja, misschien komt het wat zweverig over.
Ja.
We zitten misschien in een maatschappij waar meer, laten we zeggen, de vrouwelijke kant, de visie van vrouwen op zaken wat meer nadrukkelijk naar boven komt. Omdat blijkbaar de mannelijke kant op zich niet voldoende meer is binnen de huidige setting. Dus dan spreek je bijvoorbeeld ook over een familieorganisatie. Hè. Aan de andere kant stel ik mezelf dan de vraag, ja, maar we moeten in het bedrijf ook gewoon geld verdienen.
Zeker.
Hoe kan ik dat dan wat zeggen, laten we zeggen, met elkaar laten samenwerken? Hè? Dat liefdevol leiderschap. Maar aan de andere kant, zorgen dat het voortbestaan van het bedrijf niet alleen gegarandeerd is doordat ik medewerkers heb die op een goede manier functioneren met mijn bedrijf. Maar ook de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd is, doordat we gewoon winst maken.
Ja.
Hoe weet je dat te rijmen voor jezelf?
Nou ja, ik zie dat als... ik heb het net over meer is beter gehad naar beter is meer. Dat is een transitie. En ik weet haast wel zeker dat bedrijven die succesvol zijn, komen heel goed door transities heen. En door transities heen vraagt transformatie van mensen. En liefdevol leiderschap, dat is voor mij, zeg maar, dat zegt heel veel over hoe goed jij in staat bent naar jezelf toe, maar ook naar anderen. De kwaliteit van de relatie met jezelf en anderen te waarborgen. Dus als jij heel goed weet wie jij bent, wat er voor jou nodig is in de volgende fase van jouw leven en ook in de volgende fase die het bedrijf van jou vraagt, dan kan je daar zelf heel goed mee omgaan. En zo ook naar mensen toe. En als je dat moeilijk vindt of niet kan, dan zal je echt moeten schaven aan je eigen liefdevolle leiderschap. Om zelf die transitie te maken, om continuïteit te blijven houden, om geld te kunnen blijven verdienen. Dus zo zie ik dat.
Als ondernemer worstel met die transitie, met die overgang. Ik zie de business groeien, maar ik zie mijn productiviteit dalen. Dat is zeg maar een van de zaken die jij aanstipt op het moment dat je zou moeten herkennen voor jezelf van hier moet wat gebeuren. Wat kan ik dan door middel van liefdevol leiderschap of het introduceren van een kernteam, zoals jij dat zegt.
Ja.
Wat kan ik dan als het ware doen om die transitie daadwerkelijk te bewerkstelligen,
ja.
Dat ik werkelijk als bedrijf ook transformeer.
Ja, nee, de eerste, het eerste ding wat eigenlijk bij jou duidelijk moet worden, is dat bij bedrijven die heel productief zijn, dat daar mensen de ruimte krijgen om te leiden en te managen op hun eigen rolniveau, zeg maar. Dus Om dat te vertalen naar een heel praktisch voorbeeld. Ja, ik bedoel, ik zal eens even een voorbeeld geven. Neem even digitalisering als voorbeeld.
Ja.
Er wordt gezegd, we zijn niet productief omdat we niet digitaliseren. Ja, ik denk dan, hoe komt dat? Want als je kijkt naar hoeveel pakketten en hoeveel mogelijkheden er wel niet zijn om te kunnen digitaliseren. Ja, die zijn eindeloos.
Ja, legio.
Als je kijkt naar hoe de snelheid gaat van de ontwikkeling van computers. Eigenlijk, je houdt het niet bij. Maar we worden 0,4% de laatste 10 jaar productiever in Nederland in het bedrijfsleven. Ondanks al die mogelijkheden. ja, hoe komt dat? Als ik in heel veel bedrijven kijk, ja, dan zie ik dat digitalisering een feestje is van de ondernemer zelf. Terwijl ik denk, als jij mensen de ruimte geeft om te leiden en te managen, oftewel een deel geeft van het proces waarmee je waarde toevoegt, en die mensen duidelijk maakt van, joh, iedereen heeft een deel, jullie hebben met ze samen, jullie hebben samen alles, het geheel, zeg maar. Dus ga samen met elkaar kijken naar hoe je waarde blijft toevoegen. Ja, dan krijg je mensen in het bedrijf die gaan zeggen, joh, ondernemer, jouw rol is om die visie aan te geven, jij wil die kant op. Als ik dan vanuit mijn deel van het proces kijk naar wat ik nodig heb, dan is dat dit en dit en dit. Dus als jij wil digitaliseren, zorg er dan voor dat ik in ieder geval kan beschikken over deze functionaliteit. Nou, als iedereen dat doet, ja, dan gaat die ondernemer naar zo'n IT-boer om te zeggen van, joh, ik heb dit nodig, dit is wat mijn mensen willen. Dan gaat die IT-boer zeggen, dit is wat ik heb. Dan gaan die mensen zeggen, ja, maar dat is, maar kan je eens even laten zien hoe dit dan zit en dat dan zit. He, terwijl wat ik nu tegenkom, is dat die ondernemers zeggen, ja, doe maar een pakketje eigenlijk. Ja. En dan wordt het dus...
Maar dat wordt dan van top-down ook gelijk.
Ja, dan gaat het top-down. En dan zeggen die mensen in het proces van, ja, maar hoe moet het dan en hoe kan het dan en willen wij dat wel? En dan krijg je een hoop weerstand. Dan duurt zo'n traject 3 keer zo lang. Dan gaat het 5 keer zoveel kosten. En dan denk je als ondernemer, waar ben ik daarmee begonnen?
Ja. Ja. Maar ik als ondernemer, ja. ik leef nu even in een ondernemer. Ik ben overigens zelf ook ondernemer geweest.
Ja.
Die op een gegeven moment van 25 naar 35, 45 mensen groeide. Dus herkenbaar. En voor mezelf toen gedacht, nou, dan stel ik een managementteam in en dan delegeer ik daar mijn taken aan. Is dat managementteam niet dan gewoon wat jij dan een kernteam noemt?
Ja, dat kan. Dat kan. Er zijn ook heel veel bedrijven waar wij voor werken die hun kernteam een managementteam noemen.
Oké.
Okay. Ja. Ja.
Maar wat is voor jou de reden om het niet een managementteam, maar juist een kernteam te noemen?
Nou, omdat een kernteam is echt anders in de zin van dat het veel flexibeler is. En ten eerste, dat is het eerste verschil. Hè? Dus wat wij, zeg maar, gebruiken in onze werkvorm is een rollenspel, zeg maar. En daar staan alle rollen, dat is een hele rollenset. En een rol is eigenlijk een bundeltje verantwoordelijkheden die logischerwijs bij elkaar hoort.
Hè? Dus, dan een positie of een functie? Of?
Nou, het is het hoeft niet per se een functie te zijn, want het hoeft niet iets te zijn waarmee je de hele week bezig bent. Maar het is een aspect wat van belang kan zijn in de verdere groei van je bedrijf. Dus ik heb samen met mijn team een rollenspel gemaakt, daar zitten ze allemaal in. Wij leggen dat gewoon ook op tafel. En de eerste vraag is dan, welke van die 30 rollen zijn nu van belang? En liggen hier nou dingen niet tussen die nog meer van belang zijn? Want dan schrijven ze gewoon bij je post-its. En dan is de vraag, van die dingen die van belang zijn, wie wil welke rol pakken? En wie wil vrijwillig zich in gaan zetten voor die rol? Ja, dan, dat geeft dan de ondernemer de ruimte niet om 15 van die 30 rollen te pakken, want dat is de Pavlov-reflex, zeg maar, van een ondernemer. En dan zeggen wij van, joh, pak er 5 tegen die ondernemer, maar echt de dingen die jij wil doen, waar jij goed in bent, en waar jij echt die toegevoegde waarde kan bieden. En die andere 25, ja, die ga je zoeken bij de mensen en waarvan jij denkt van, nou, die kunnen goed in dat kernteam of in dat managementteam. Maar nogmaals, het is vrijwillig. Er zit ook een rol evaluatie aan vast. Dus elke 3 maanden kom je bij elkaar om het te hebben over, ja, hoe zijn wij nou bezig als kernteam / managementteam. En wil ik rollen teruggeven omdat ik toch vind dat ze niet bij me passen? Of wil ik meer rollen omdat ik merk dat ik tijd over heb, ambitie heb, een collega wil hebben? Of wil ik misschien wel helemaal uit dat kernteam omdat mijn moeder niet goed gaat en ik eigenlijk mijn mantelzorgtaak naar haar toe wil oppakken. Ja. Dat kan ook.
Ja.
En de managementteam is vaak is het gebonden aan jouw functie dat je daar dan in zit. Er wordt van alles van jou verwacht. Is veel formeler, zeg maar.
Binnen zo'n kernteam, laten we zeggen, de hulpvaardigheid waarschijnlijk groter? Of niet per se?
Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Ik merk wel dat die kernteams, doordat ze op deze manier, zeg maar, samenwerken, dat daar echt een teamgevoel, zeg maar, ontstaat. En in alle managementteams waar ik zelf ook in heb gezeten, heb ik dat teamgevoel eigenlijk niet zo ervaren. Zeg maar werd het altijd een soort van min of meer politiek steekspel. In de zin van, als ik mijn dingen maar goed voor elkaar heb, dan krijg ik de schijnwerper niet op mij gericht.
Ja.
En bij een kernteam merk ik wel, maar dat komt denk ik ook omdat we niet alleen kijken naar rollen, maar ook waar willen we nou als kernteam naartoe werken met elkaar, zeg maar. Dat er een soort energie ontstaat van dat men daar wil komen. En wat ik ook merk bij een kernteam, dat is dat als dat goed werkt, dat je op een gegeven moment ook kan gaan kijken naar, oké, wij werken nu goed als kernteam, maar welke rollen zouden wij nou eigenlijk weer meer willen delegeren aan mensen die in de team zitten, die eigenlijk best wel meer verantwoordelijkheid zouden willen hebben en aankunnen. En waardoor wij als kernteam ook weer beter toekomen aan onze eigen rollen. Want ik heb net gezegd 30 rollen. Nou, als je er 5 hebt, 3 tot 5 is ideaal, want dan kan je er heel mooi energie in stoppen.
Ja.
Als je 30 rollen wilt doen en je bent met z'n 4, zeg maar, dan heb je er 7 of 8. Dat is eigenlijk ook te veel.
Ja.
Dus mijn ervaring is, des te lager je dat in de organisatie kwijt kan, des te beter het wordt. Ja, dus des te meer mensen zelf gaan leiden en managen, des te beter het gaat in zo'n bedrijf.
Okay.
Ja.
Het klinkt een beetje alsof bij een kernteam je eigenlijk je realiseert dat je in een transformatie bent.
Ja.
Terwijl het lijkt alsof bij traditionele managementteam meer is van, ja, wij moeten de business runnen. Wij moeten de dagelijkse gang van zaken moeten we op elkaar af blijven stemmen, zodanig dat we onze targets halen en gewoon tevredenheid halen.
Ja.
Terwijl je met een kernteam misschien ook meer bezig bent van wat ligt er daarna? Wat is de toekomstige business? Hoe zouden we dat in de toekomst organiseren?
Ja, dat klopt. Het doel, dat is eigenlijk altijd het doel van een kernteam, is om op een positieve manier de organisatie mee te nemen in de transformatie naar een professioneel bedrijf.
Ja, ja. Dus eigenlijk een model voor transitie.
Ja.
Verandering.
Ja.
Oké.
Ja.
En wat ik ook las in jouw boek is dat de kernteam dus kijkt naar de eigen prestatie.
Ja.
Dus dat moet ook een soort van vertrouwen, maar zelfs veiligheid liggen,
ja,
in zo'n team.
Ja.
Om elkaar te kunnen evalueren.
Ja.
Dat vraagt nogal wat van zo'n team dan.
Dat vraagt zeker wat, maar er wordt ook heel veel geïnvesteerd in om dat te doen.
Ja.
En dus wij zitten regelmatig met zo'n team. In de bouwfase, maar ook in de onderhoudfase, gaan we ook echt niet in het bedrijf zitten, maar gaan we naar buiten, gewoon het bos in met elkaar. En dan nemen we ook echt de tijd om met elkaar te kijken naar hoe hebben wij nou de afgelopen maanden, hoe hebben we het gedaan. Dus hebben wij de juiste waarden, normen laten zien, hebben we daar het goede voorbeeld gegeven, zijn we echt aan het werk met de doelstellingen die we hebben om het bedrijf te professionaliseren. En wat gaat er allemaal goed, hè? Er wordt ook regelmatig een flesje champagne opengemaakt omdat dingen goed zijn gegaan.
Ja.
Maar ook, waar gaan wij niet goed? Hoe kunnen wij dat als team beter doen? Zitten we nog goed in die rolverdeling? En daar is ook gewoon openheid. Maar er wordt ook heel veel geïnvesteerd in op die dagen in dat kernteam. In de zin van open zijn met elkaar, maar ook lol hebben met elkaar. We doen actieve dingen met elkaar. Dat is gewoon ook hartstikke leuk. Ik doe menig escape room, kan ik je vertellen.
Okay.
Of dat soort dingen allemaal.
Ja.
Maar dat helpt ook gewoon om die teamband in dat kernteam te vormen. En wat je dan vaak ook in organisaties ziet, is dat opgemerkt wordt door de mensen die er werken. Die zien van, dat oude managementteam, wat eigenlijk een beetje loszand was, die mensen die vinden elkaar beter. Wat gebeurt daar eigenlijk? Wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? En wij vinden het heel leuk om ook tegen zo'n kernteam te zeggen, joh, vertel waar je mee bezig bent, vertel wat je aan het doen bent, vertel waar mensen kunnen helpen. Want het zorgt ervoor dat mensen het beter begrijpen, er ook enthousiast over worden. En dat is gewoon hartstikke leuk om te zien.
Ja.
Ontstaat gewoon een positieve flow dan, zeg maar. Ja.
Dat is dus de relatie die een kernteam, zeg maar, onderhoudt met de rest van de organisatie.
Ja, zeker. Ja.
Ik zie alleen nog wel een moeilijkheid in de zin dat als ik als ondernemer in zo'n kernteam zou zitten,
ja,
en openheid betracht, ja, dan ontkom ik er waarschijnlijk ook niet aan dat ik zelf kritiek krijg van mijn eigen team.
Zeker, ja.
Ik als ondernemer misschien ook altijd gedacht heb dat ik boven de wet stond.
Ja.
He, die waarden en normen, ja, die waren natuurlijk voor mijzelf, maar meer voor anderen dan misschien voor mezelf.
Ja.
Hoe zie je dat ontwikkelen in de praktijkvoorbeelden die jij aan de hand hebt gehad? Ondernemers die ja, zelf onder de loep genomen worden.
Nou, daar worden wel eens hele stevige robbertjes gevochten hoor. Ja. Ja. Maar ja, we hebben daar natuurlijk ook allerlei werkvormen voor bedacht. Om op een mooie manier zeg maar, dit soort verschillen duidelijk te maken. En aan de andere kant, je doet het ook met een grote doel voor ogen. Ik bedoel, de ondernemers waarvoor wij werken, ja, die zitten vaak al een tijdje gewoon helemaal niet lekker in hun vel. En dat komt omdat ze rollen moeten oppakken, ja, die ze eigenlijk helemaal niet zien zitten. Hè, die ondernemers die wij helpen, ja, die willen eigenlijk veel liever terug naar die pionierfase. He, van ik wil nieuwe dingen bedenken, ja. Ik wil innoveren, ik wil lekker nou, dingen verkopen. Ja, ja, dat vinden ze leuk. Dus het is ook vaak een bevrijding uiteindelijk om die ondernemer te helpen daar te komen. Maar het gebeurt ook wel eens dat zo'n ondernemer zelfs helemaal het bedrijf uitstapt. Zeg maar. Omdat hij ziet van joh, het bedrijf is nu aanbeland in een fase waar ik te weinig toegevoegde waarde heb, of te weinig kan doen, of waar ik geen energie van krijg.
Ja.
Maar ik heb een kernteam waar ik de afgelopen jaren mee heb samengewerkt. Ik vertrouw, en ik heb volop vertrouwen dat zij met de juiste dingen bezig gaan, dus ik ga gewoon wat anders doen. Ja.
Duidelijk.
Kan ook, ja.
Nog even terug over liefdevol leiderschap. Want jij spreekt ook over teamleiders, en met name in een oud traditioneel managementmodel,
ja.
Maar ook teamleiders die juist liefdevol leiderschap ontwikkelen binnen zo'n kernteamcultuur, zeg maar.
Ja.
Wat is nou eigenlijk het fundamentele verschil voor die teamleiders in hun functioneren, in hun dagelijkse doen en laten?
Nou ja, als je kijkt naar de oude teamleiders. Of een teamleiderrol, zeg maar, van oudsher, is echt een lastige rol. Ik heb hem zelf natuurlijk ook gehad binnen KLM, zeg maar, die middenmanagementrol.
Ja, ja. Daar heb je trouwens ook een mooie diagram van, hè?
Ja, 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 ja. Ik spreek in het boek ook over het leider-volger-principe.
Ja.
Dus dat je in bedrijven, zeg maar, of tenminste, naar leiderschap wordt dan wel eens gekeken in de vorm van. Ja, dat het eigenlijk thuis hoort bij topmanagement. En van oudsher, als je kijkt naar onze bedrijfskundige modellen, dan zijn die eigenlijk allemaal gebouwd op het leider-volger model. In de zin van, ik bepaal en jij doet, zeg maar. En in het, als jij teamleider bent, zeg maar, zit je daar eigenlijk ja, tweeledig in. Want dan heb jij een manager die bepaalt wat jij doet, maar je hebt ook, je leidt ook een groep mensen waarvan jij denkt dat jij bepaalt wat zij doen, ja. Zeg maar. Dus je zit een soort gevangen. En dat kan leiden tot situaties dat je bijvoorbeeld van je manager te horen krijgt van ja, we moeten bezuinigen, het gaat niet goed. Dus je moet maar gewoon even 10% bezuinigen in je team. En dat je daar dus als teammanager ja, eigenlijk niet de vragen over kan stellen of de ruimte kan krijgen om daarvoor je naar eigen inzicht dingen mee te doen. Ja, en dan sta je echt wel, word je echt wel een beetje in de kou gezet naar je eigen team. En dus als je kijkt naar, dat is een beetje het oude teammanager model, dat je dan vaak tegen je team moet zeggen van, nou ja, we moeten 10% bezuinigen. En dat je team dan vraagt van, ja, maar hoezo dan? Ja, ja, omdat mijn manager het zegt.
Ja.
Heeft hij verder geen toelichting dan? Of kunnen we dat niet op een andere manier? Ja, dan word je eigenlijk een soort van kop van jut, zo maar je zegt. Ja, ik heb zelf in die rol gezeten. Dat ondergraaft gewoon enorm je positie. Waarom zouden die mensen dan überhaupt nog naar jou luisteren of jou als leider zien? Ik kijk daar echt heel anders naar. En ik denk dat je teammanagers, wat ik net al zei, als jij kiest voor een model met teamleiders of teammanagers, dan zul je echt vanuit die rollen moeten kijken naar welke vind ik heel goed passen bij die rollen. En ik ga mensen in mijn organisatie vragen van, joh, wij zoeken eigenlijk naar teammanagers die bepaalde rollen gaan doen, omdat ons dat heel erg helpt in die professionaliseringsslag. En wij kijken daar op een bepaalde manier naar. En als ik nou zeg, deze 5 rollen zien wij voor teammanagers, word je daar dan blij van? Zou je die dan ook willen oppakken? Als je het op die manier doet en het ook uitlegt aan medewerkers dat die rollen bij die teammanager horen. En je neemt teammanagers echt goed mee in waar jij als, waar je vanuit je visie mee bezig bent. En je laat ze ook input geven op hoe ze dat willen doen voor hun team. Ja, dan gaat het wel werken, naar mijn idee. Als je terug naar het kernteam. Ik heb ook klanten die werken met een open stoel in dat kernteam. Dus ja. Dat je jezelf kan uitnodigen om zelf te vertellen hoe jij dingen zou zien. Of om vragen te stellen. Ik werk klanten die op kernteamdagen. Of ik werk met klanten die op kernteamdagen. 'S ochtends met kernteam praten. En 's middags met een grotere groep. Noemen ze vaak kernteam plus erbij. Om die aansluiting goed te vinden.
Ja. En waar komt jouw overtuiging vandaan dat door middel van die kernteamcultuur en liefdevol leiderschap, dat uiteindelijk de meest effectieve manier is om die transformatie te maken? Waar heb jij de praktijkvoorbeelden waarbij je zegt, kijk, daar werkt het?
Ja, nou ja, er zijn heel veel praktijkvoorbeelden, hè, want bedrijven die wij helpen, die worden jaarlijks 20% productiever. Terwijl ik net verteld, CBS heeft gezegd de afgelopen 10 jaar maar 0,4% gemiddeld in het Nederlands bedrijfsleven. Dus ik zie echt dat het werkt. En de moraal van het verhaal is als je mensen zelf laat managen en laat leiden. Tot op het niveau wat ze kunnen en ook willen. Ja, dan gaat het echt vliegen. En behandel mensen niet in de zin van, jij moet maar gewoon doen wat ik zeg. Want dan voelen mensen zich niet betrokken. Daar worden ze niet blij van. Ik heb vanmorgen nog iets geschreven op LinkedIn over een heel groot onderzoek naar bedrijven die beleid hebben dat iedereen weer terug moet naar kantoor. Ja, daar worden mensen gewoon niet blij van. Mensen gaan weg, zijn ontevreden. De winsten worden er niet beter van. En het is vaak ingegeven door angst. He, dus door CEO's die een slechte tijd achter de rug hebben met het bedrijf. En denken van, nou, het gaat slecht. Iedereen moet terug naar kantoor. Want dan kan ik tenminste zien wat iedereen doet.
Ja, weer controle weer.
Ja, weer controle, wantrouwen. Werkt gewoon niet. Ja. Nee. Ja.
Dat betekent dat de bedrijfskundepodcast is een podcast in het Nederlands. Hè?
Ja.
Dus we kijken dus voornamelijk naar de Nederlandse markt. Een kleine blik naar wat er in Vlaanderen gebeurt.
Ja.
Dit gaat in principe de concurrentiepositie van Nederland dan verbeteren.
Ja.
En dat lijkt me dan met name daar, als je dat afzet tegen bedrijven en culturen waar die hiërarchie misschien nog wel sterker is als bij onze. Er zijn natuurlijk landen om ons heen waarbij, of tenminste die de naam hebben, om nog hiërarchischer georganiseerd te zijn dan wat ze zelf zijn.
Ja.
Dus is het met name, laten we zeggen, dit transformatieproces door middel van die kernteams en dat liefdevol leiderschap, waarbij Nederland dan misschien vanuit de cultuur waarin we in zitten al meer concurrerend kan worden ten opzichte van met name die andere culturen?
Zeker. Zeker, maar als je internationaal kijkt, zeg maar, zeker naar productiviteit, dan zie je dat wij in West-Europa gewoon de afgelopen jaren best wel achterlopen. Als je kijkt naar onze cultuur, zeg maar, wij hebben een vrij informele cultuur. En ik denk dat dit daar heel goed bij past.
Dit is eigenlijk al meer in het verlengde van ons.
Verlengde van hoe wij eigenlijk zijn. Dus ik vraag me ook af waarom wij zo Amerikaans, om zo maar eens te zeggen, zouden willen zijn. Als in onze cultuur dat informele veel beter past.
Ja.
Dus ik denk dat we veel meer terug moeten naar wie we zelf zijn. Want als wij dat doen, dan kunnen wij denk ik heel snel veel professioneler worden. En ik zei net niet voor niks digitalisering. Stel dat jij goed staat met jouw teams en in jouw bedrijf. Je hebt het gewoon goed georganiseerd, goed gestructureerd. Ja, dan wordt het veel makkelijker om ook de kansen te pakken van digitalisering, robotisering, automatisering, AI, de verduurzaming. Ja, dan kan je daar veel beter, sneller mee aan de gang.
Die reizen eigenlijk de achterdeur binnen. Dat mensen die rol pakken,
ja.
kijken naar wat voor trends en wat voor technologische mogelijkheden er liggen.
Ja.
En dat zullen we omarmen om die rol zo goed mogelijk uit te voeren.
Ja. Ja. Als jij mensen de vrijheid geeft om een rol te pakken, ja, dan gaan ze dit inderdaad doen. Dan zien ze inderdaad van, hey, daar is iets op het gebied van AI. Ik heb klanten die geven hun medewerkers 5 inspiratiedagen per jaar. Om een cursus te doen, een seminar te doen, om gewoon eens bij een klant op bezoek te gaan, om inspiratie op te doen. Om ze te triggeren op wat kan er in je eigen deel van het proces, of bij een ander, beter, sneller, anders. En omdat ze dat doen, kunnen ze dat ook snel integreren in hun bedrijf. Ja. En daardoor voorop lopen in dit soort zaken. Ja.
Even naar de afsluiting toe van dit gesprek.
Ja.
Je hebt nu dit boek geschreven. Wat is jouw route hierna? Is het verder in praktijk brengen? Of heb je nog andere aanvullende theorieën en ideeën over hoe wij in Nederland zouden moeten veranderen binnen het bedrijfsleven?
Nou, die zijn er zeker. Maar er staan er eigenlijk al best wel veel in het boek. Het boek heb ik vooral geschreven, zeg maar, om gewoon heel veel mensen op een hele laagdrempelige manier te bereiken, zeg maar, om het verhaal te vertellen. Als je kijkt naar productiviteit en professionaliteit, het zijn wel termen die de laatste tijd steeds meer voorkomen. Hè. Ik heb net iets verteld over dat het CBS, zeg maar, heel veel signalen op rood heeft gezet. Dus het begint te komen. Ook bij de overheid begint het te komen. Hè, het welvaartsturen, om het zo maar eens te zeggen. Wat je ziet is dat er op dat vlak over heel veel dingen wordt gesproken. Maar ik heb het boek juist geschreven omdat ik gewoon zie dat het verbeteren van professionaliteit en productiviteit echt binnen handbereik zit. Dat je daar direct invloed op kan uitvoeren als ondernemer zelf. Wat wij zelf willen gaan doen de komende tijd is kijken van hoe kunnen wij op een laagdrempelige manier naast het boek zoveel mogelijk ondernemers bereiken en aanzetten, zeg maar, op dit onderwerp. En dus we willen eigenlijk gaan kijken naar hoe we in groepjes ondernemers dat bewustzijn kunnen vergroten. En dat begint bij meten, benchmarken, kijken naar wat nou die eerste stappen zijn bij jou, zeg maar, om te gaan verbeteren. En om ondernemers te gaan faciliteren daarin. En de ene zal, denk ik, het genoeg hebben misschien wel aan een boek. De ander wil een 1-op-1 traject. Nou, we zijn ook aan het kijken of we nog heel veel dingen kunnen maken die daartussenin zitten. Maar het lijkt mij heel tof om te kunnen zeggen, eind 2026 hebben we misschien wel 3000 ondernemers bereikt om hier iets aan te doen. En eind 2040 is de productiviteitsstijging plus 50% ten opzichte van wat die nu is in Nederland. Ja.
Nou, ik denk dat velen trots op jullie zullen zijn. Trots op jullie zullen zijn als je dat bereikt. En mm-hmm. zeker ook Margot verwacht ik.
Ja, zeker. Ja.
Ik wil je hartelijk bedanken voor dit interview binnen de Bedrijfskunde podcast. En de ontvangst hier op het kantoor in Utrecht.
Dankjewel, Frans.
Het was een leuk boek om te lezen. En natuurlijk inderdaad, eigenlijk niet zo ver van de Nederlandse cultuur af. Dat is alleen even laten zien van hoe we dat dan zouden moeten doen. Want verandering, ja, dat blijft toch de enige constante waarmee we te maken hebben, denk ik.
Zeker, zeker. Ja, maar het is een supermooi proces om het te doen. En met echt hele mooie resultaten, zeg maar, zowel in de euro's gewoon als in je wat er in mensen qua ontwikkeling gebeurt. Dus ik zou eigenlijk iedereen ermee willen oproepen, ga ermee aan de slag. En dankjewel, Frans, dat je hier wilde zijn.
Ja, graag gedaan.
Ja?
Tot ziens.
Hey.
De tip bij deze aflevering is om eens te kijken naar productiviteit. Wat is productiviteit eigenlijk? En hoe kun je productiviteit van jouw organisatie of van jouw eigen werk het beste meten? Vervolgens onderzoek je hoe je productiviteit kunt verhogen. In de volgende aflevering gaan we op bezoek bij Rob Polman. Rob is een interim directeur en helpt organisaties om structurele problemen op te lossen.
Dat doet hij dus vanuit een interim positie. Maar is dat ook vanaf het begin duidelijk bij alle mensen die in die organisatie werken? Dat en meer komt aan de orde tijdens het interview met Rob Polman in de volgende aflevering van de Bedrijfskunde Podcast.